Lucas hoofdstuk 1 vers 5 tot en met 25. Een hele bekende geschiedenis waarin de geboorte van Johannes de Doper aangekondigd wordt. Lucas 1 vanaf vers 5. Er was in de dagen van Herodes, de koning van Juda, een priester genaamd Zacharias, behorende tot de afdeling van Abia, en zijn vrouw was uit de dochters van Aaron, en haar naam was Elisabeth. Ze waren beiden rechtvaardig voor God en leefden naar alle geboden en eisen des Heren onberispelijk. En zij waren kinderloos, omdat Elisabeth onvruchtbaar was. Ze waren beiden op hoge leeftijd gekomen. En het geschiedde, toen hij de priesterdienst voor God verrichtte in de beurt van zijn afdeling, dat hij door het lot aangewezen werd volgens de regel van het priesterdienst om de tempel des Heren binnen te gaan en het reukoffer te brengen. En de gehele volksmenigte was buiten in gebed op het uur van het reukoffer. En hem verscheen een engel des Heren staande ter rechterzijde van het reukofferaltaar. En Zacharias ontroerde bij dat gezicht en vrees beving hem. Maar de engel zeide tot hem: wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal een zoon baren en gij zult hem de naam Johannes geven. En blijdschap en vreugde zal uw deel zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden, want hij zal groot zijn voor de Heere. En wijn en sterke drank zal hij niet drinken, en met de Heilige Geest zal hij vervuld zijn. Reeds van de schoot zijn er moeder aan. En vele der kinderen Israël zal hij bekeren tot de Heere, hun God, en hij zal voor zijn aangezicht uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om de harten der vaderen te keren tot de kinderen, en de ongehoorzamen tot de gezindheid der rechtvaardigen, ten einde voor de Heere een wel toegerust volk te bereiden. En Zacharias zeide tot de engel: waaraan zal ik dit weten? Want ik ben een oud man en mijn vrouw is op hoge leeftijd gekomen. En de engel antwoordde en zeide tot hem: ik ben Gabriel, die voor Gods aangezicht sta. En ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze blijmare te verkondigen. En zie, gij zult zwijgen en niet kunnen spreken tot de dag toe dat deze dingen geschieden. Omdat gij mijn woorden niet geloofd hebt, die op hun tijd in vervulling zullen gaan. En het volk stond op Zacharias te wachten. En ze verwonderden zich dat hij zo lang in de tempel vertoefde. Toen hij dan naar buiten kwam, kon hij niet tot hen spreken. En zij begrepen dat hij in de tempel een gezicht gezien had. En hij wenkte hun toe en bleef stom. En het geschiedde toen de dagen van zijn dienst vervuld waren, dat hij vertrok naar zijn huis. En na die dagen werd Elisabeth zijn vrouw zwanger. Ze verborg zich 5 maanden lang, want, zeide zij, aldus heeft de Heer aan mij gedaan in de dagen waarin hij op mij nederzag, om mijn smaad onder de mensen weg te nemen. Ja, dat is een hele bijzondere geschiedenis. U weet allemaal wel dat er 4 evangeliën in de Bijbel staan. Matteüs, Marcus, Lucas, Johannes. De geboortegeschiedenis van de Heer Jezus en zo ook van Johannes de Doper kunt u in het Johannesevangelie niet vinden. Het enige wat je in Johannes kunt vinden over de geboorte van Jezus is: het woord is vlees geworden. Dat is het enige wat je erover kunt lezen. Marcus vertelt helemaal niets over de geboorte van de Heer Jezus. Die begint gelijk met het optreden van Johannes de Doper. Matthäus, die begint op het moment dat Maria zwanger blijkt te zijn en van Maria wil scheiden. Dus dan is het al een eind verder. Maar Lucas, die begint helemaal in het begin. Lucas die begint zelfs al bij de aankondiging van de geboorte van de wegbereider van de Heer Jezus. Johannes de Doper. Lucas is daar heel zorgvuldig in. Hij zegt ook in het begin van zijn evangelie als arts. Lucas is een soort lijfarts van Paulus altijd geweest. Hij zegt, ik heb alles keurig onderzocht. Alles op een rijtje gezet. En Lucas begint op een heel mooi moment. Als u het boek Lucas leest, dan zult u ontdekken. Het boek Lucas begint in de geschiedenis, met de geschiedenis in de tempel. En weet u waar het boek Lucas mee eindigt? Het boek Lucas eindigt, ze waren voortdurend in de tempel godlovende. In het boek Lucas ontdekken we wat God doet in de tempel. Ook bijvoorbeeld dat er Jezus als 12-jarig jongetje in de tempel aanwezig was. Waarom? Nou, weet u waar het Oude Testament mee eindigt? Zo eventjes wat wetenswaardigheden om te beseffen waar het om gaat. Het Oude Testament eindigt in Maleachi met de aankondiging van Johannes de Doper die zal komen. Hij wordt daar Elia genoemd. En dan staat er plotseling, zal in de tempel komen die gij begeert. Nou, dus daarmee eindigt het Oude Testament. En dan is het, als het ware, 400 jaar volkomen stil. In de Hebreeënbrief zegt, God heeft eertijds op vele malen door de profeten tot ons gesproken. Nou, Maleachi was de laatste profeet. En toen werd het stil. 400 jaar heeft God gezwegen. En dan is het zo mooi dat als hij dan het Lucas-evangelie begint te lezen, dat het begint met die geschiedenis waar het Oude Testament mee eindigt. Het Oude Testament eindigt met de aankondiging van Johannes de Doper. En het Nieuwe Testament, Lucas, begint met de komst van Johannes de Doper. Het lijkt net of die 400 jaar... Kijk, in mijn Bijbel zitten tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament maar één blanco bladzijde. Dat kan je zo omslaan, hè? Maar hier zit wel even 400 jaar tussen, hè? Gerekend van nu, 400 jaar terug zitten in 1620. Heeft u het goed door? 1620. En vanaf die tijd heeft God gezwegen. Je hoort Gods stem niet. En God begint opnieuw te spreken. En het is heel wonderlijk. Hier in dit gedeelte gaan we ontdekken dat de stem van het Oude Testament gaat zwijgen, moet zwijgen voor de stem die gaat klinken in de woestijn. Gods stem gaat opnieuw klinken in de woestijn. God gaat opnieuw spreken. Door eerst Johannes de Doper en straks door de Heer Jezus zelf. 400 jaar. Ik weet niet of u dat ook wel eens zo ervaart in uw leven. Soms kan het wel eens gebeuren dat je denkt van, Heere God, waar bent u nou? Het zijn ook hele donkere jaren voor Israël geweest. Jaren waarin Israël ontzettend geleden heeft in die 400 jaar onder de Grieks-Hellenistische regering, onder het Romeinse Rijk. En ik kan me heel goed voorstellen dat het Joodse volk wel eens uitgeroepen heeft, Heere God, we willen uw stem graag horen. Waar bent u nu? Maar God zweeg. Heb je dat ook wel eens in je persoonlijk leven? Dat er wel eens van die momenten zijn in je leven waarvan je denkt, Heere God, het lijkt soms dat u zo ver weg bent. Ik wil graag uw stem horen, maar ik hoor hem niet meer. U bent zo in een mist gehuld. Ik wil u graag zien, Heer, maar u bent er niet. En toch is hij er. Toch volvoert God zijn plan. Dwars door alles heen. En precies op de juiste plaats, op het juiste moment, begint God te spreken. Ook al denk je soms wel eens van, we leven in een tijd met een coronapandemie en het lijkt steeds erger te worden. En dan roepen we het wel eens uit, Heere God, waar bent u dan? Maar hij is er wel. Hij is er. Daar hoeft u nooit aan te twijfelen. Weet je, er is een boek in de Bijbel. Een heel bijzonder boekje. Literair is het wel eens uitgeroepen als een van de mooiste verhalen. Het is niet een verhaal, maar het is een geschiedenis, maar goed, zo werd het gezegd. Een van de mooiste verhalen die ooit geschreven zijn in een boek. Dat is het boek Esther. Hoe God een meisje gebruikt om een heel volk te redden. U kent ongetwijfeld het boek Esther. Maar weet je wat nou het bijzondere is aan dit boek Esther? In dit boek Esther kun je niet één keer de naam van God tegenkomen. Er wordt niet één keer gesproken over God. Dat is wel wonderlijk, hè, voor een Bijbelboek. Waar God gewoon buiten staat. Maar het mooie van het boek Esther is, er is geen boek waar je zo duidelijk ziet dat God ingrijpt op de juiste tijd, door de juiste mensen. Dat God alles in zijn regie, onder regie heeft. Dat God de regie heeft over alles wat er gebeurt met zijn volk Israël, dan juist in dat boek. Ook al zwijgt God, ook al lijkt het dat God ver weg is, vanavond mag ik u vertellen, God is heel dichtbij. En God is trouw. Hij heeft alles onder controle. En ik weet zeker dat wij vandaag in een tijd leven waarover je kunt lezen in de reden over de laatste dingen. Er gebeuren heel veel dingen vandaag waarvan je kunt afleiden dat we in een hele bijzondere tijd leven waarin we meer dan ooit de Heer Jezus terug kunnen verwachten. Er zijn zoveel tekenen, zoveel profetieën die nu in deze tijd in vervulling gaan. God is er. Weet u wat eigenlijk heel mooi is? Deze twee mensen waar dit mee begint, de geschiedenis. Met Zacharias en met Elisabeth. God begint met deze twee oude mensen. De naam Zacharias betekent letterlijk vertaald God herinnert zich of God gedenkt. De naam Elisabeth betekent letterlijk God is mijn eed. Hij is mijn verbond. Nou, dat is heel interessant. Na 400 jaar begint God met God herinnert zich. En God is mijn verbond. Zacharias en Elisabeth. Dat is heel bijzonder. Want dan moet ik denken aan een andere periode van 400 jaar. 400 jaar waarin het leek dat God zweeg. En God zich als het ware niets aantrok van zijn volk Israël. Dat waren de 400 jaar dat het volk van Israël in Egypte in slavernij terechtgekomen was. Laten we het maar even lezen in Exodus. In Exodus, hoofdstuk 2, kunt u lezen in vers 23 het volgende. Exodus hoofdstuk 2 vers 23. Dat is de geschiedenis, het begin van Exodus waarin Mozes gered wordt. En als jongetje opgroeit in het paleis van de koning. En dan staat er in vers 23. In die lange tijd stierf de koning van Egypte. En de Israëlieten zuchten nog steeds onder de slavernij en schreeuwden het uit. Zodat hun hulpgeroep over de slavernij omhoog steeg tot God. Weet je, er wordt dag in dag uit geroepen bij de klaagmuur in Jeruzalem. De westelijke muur. En het lijkt erop dat God niet luistert. Maar elke klacht van zijn volk wordt gehoord. Leest u maar in vers 24. En God hoorde hun klacht. 400 jaar in slavernij. En wat staat er dan? En God gedacht aan zijn verbond. Mooi, hè? Wat betekende Zacharias ook alweer? God gedenkt. Elisabeth, het verbond. Je zou bijna kunnen zeggen dat hier staat, en God gedacht, Zacharias, aan zijn verbond Elisabeth. Na 400 jaar. Toen 400 jaar, en nu weer 400 jaar. Dat God met Zacharias, God gedenkt, en Elisabeth zijn verbond. En na 400 jaar zwijgen, pakt God de draad met zijn volk Israël weer op. Het lijkt net of God als het ware helemaal opnieuw weer gaat beginnen om zijn volk uit te leiden. Waar begon het mee bij Mozes? Wat was de inleiding om het volk van Israël weer uit te leiden? Alle jongetjes die geboren werden, werden in de Nijl gegooid. Wat gebeurde er bij de geboorte van Jezus in Bethlehem? Alle jongetjes die werden vermoord door de koning. Wat staat er in Hosea? Wat staat er in het woord van God? Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. En dat was Israël. Ik heb Israël uit Egypte geroepen. Het was de roeping van God. En wat staat er in het evangelie toen de Jezus met zijn ouders in Egypte gevlucht was en ze gingen weer terug naar Nazareth? Dan staat er op dat vervuld werd hetgeen geschreven staat, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Jezus werd uit Egypte geroepen. Wat gebeurde er toen Israël uit Egypte geroepen werd? Toen kwamen ze voor de Schelfzee en dan staat er in de Korinthebrief, ze werden allen in Mozes gedoopt in het water en zij klommen uit het water omhoog. En letterlijk op de derde dag na hun uittocht. Dat is een prachtig mooi beeld van de opstanding van Christus. Wat gebeurde er met de Jezus toen hij begon op te treden? Het eerste waar hij mee te maken kreeg was de doop in de Jordaan. Dat was het begin. Wat gebeurde er met het volk van Israël toen ze uit de Schelfzee, uit het water omhoog geklommen waren? Wat lag er voor hen? Een grote woestijn. Hoe lang zijn ze daar in die woestijn gebleven? 40 jaar. Waar ging de Heer Jezus naartoe toen hij uit de Jordaan omhoog kwam? Naar de woestijn. Waar hij 40 dagen verzocht werd. Toen Mozes met het volk uit de woestijn trok en bij de grens van het land Kanaan kwam, heeft Mozes 12 verspieders uitgezonden. Toen Jezus uit de woestijn kwam om het werk te doen in Israël, heeft de Heer Jezus 12 apostelen uitgezonden om het land te gaan verkennen. Toen die 12 apostelen terug, of die 12 verspieders terugkwamen, kwamen ze met een hele kolossale druiventros. Om te laten zien, zo zijn de druiven. Maar ze hebben er nooit van genoten. Toen de Jezus met zijn apostelen het avondmaal vierde, zei hij, ik zal voorzeker niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken. Het leek erop dat Mozes het volk binnen kon brengen. Maar het ging niet. De Heer Jezus heeft het volk ook niet binnengebracht. De Heer Jezus heeft gezegd, er komt een trooster, een andere trooster. En die zal jullie binnenbrengen. Zoals Mozes zei, er komt een ander, Jozua. Die brengt jullie binnen. Zo zie je eigenlijk dat na 400 jaar God weer opnieuw begint met zijn volk Israël. Het lijkt net of de geschiedenis zich gaat herhalen. Dat God is zo getrouw. Ja, wat hier staat is misschien heel interessant als we het nog even gaan focussen op dat vers 5 wat we met elkaar gelezen hebben. Er staat hier in dat vijfde vers, er was in de dagen van Herodes een koning. En een priester. Een koning en een priester. Alle twee een bepaalde rol vervulden. Maar uiteindelijk mogen we weten dat er een koning zal komen die ook zelf priester zal zijn. En wat hier staat, dat heeft te maken met de tijd waarin wij vandaag terechtgekomen zijn. Deze Herodes, daar staat in vers 5, er was in de dagen van Herodes, een Romeinse vorst, een Edomiet, een heldenzoon, zoals letterlijk de vertaling van zijn naam betekent, heldenzoon. En deze heldenzoon, deze Herodes, was de koning van Juda. Weet u, er zal straks inderdaad een koning van Juda zijn. Maar wat is het verschil? Er wordt in de Bijbel ook gesproken over een koning uit Juda. Dat is wat anders, hè? De koning van Juda, dat is een ander dan de koning uit Juda. Micha 5 vers 1 zegt, en uit Juda zal een koning voortkomen. Uit de tronk van Isaï. Eens zal de Heer Jezus niet alleen de koning van, maar ook de koning uit Juda zijn. Maar wat weten we van deze Herodes? Deze Herodes die zich zo vijandig opstelde. En al die jongetjes in Bethlehem uitmoorden. Die geen enkel concurrentie dulde. Zelfs zijn vrouwen die hij had, zijn 10 vrouwen liet doden. En zonen van hem liet doden. Dus Herodes was een bruut. Echt een bruut. Hij had in zijn testament opgenomen dat als hij zou sterven, op de dag waarop hij sterft, moesten een groep hele voorname Joden gedood worden in het circus in Jericho. Zodat hij zeker wist dat op de dag van zijn sterven er gerouwd zou worden in Israël. Dat was Herodes. Er staat hier niet alleen in de dagen van Herodes, maar in de dynastie van Herodes. Want Herodes kreeg een zoon en een kleinzoon. En dat waren allemaal Herodesen die in die tijd geregeerd hebben. En dan is het heel interessant wat er met die kleinzoon van Herodes gebeurt. Die kleinzoon van Herodes had ook contact met Johannes de Doper. En die kleinzoon van Herodes die had een vrouw Herodias. Waardoor Johannes aan het einde kwam van zijn leven. Zijn hoofd werd op een schotel gedragen naar de dochter van Herodias. Het lijkt net inderdaad op een herhaling van de geschiedenis uit de tijd van Elia. Elia die moest vluchten voor Izebel, de vrouw van Agab. Agab die hoorde hem graag, Agab die wilde dat niet doen, maar op last van zijn vrouw gebeurde dat. En hier zien we dat met die Herodes ook, die graag naar Johannes luisterde, maar Herodias die eiste zijn dood. Het lijkt net of de geschiedenis zich hier gaat herhalen. En deze Herodes, die heeft Jacobus gedood, de apostel. Deze Herodes heeft Petrus gevangen genomen om hem ook te gaan doden. En u weet, Petrus werd op een hele wonderlijke manier bevrijd. Maar weet je, deze Herodes, die hele Herodes-dynastie, dat is een heel wonderlijk fenomeen, want deze Herodes die heeft veel bouwwerken gemaakt. Als je foto's gezien hebt van het Caesarea aan de kust, nou, dat is een enorme Romeinse stad was dat. Met paleizen, met theaters, met amfitheaters, met een renbaan voor paarden. Een prachtige stad had Herodes daar gemaakt. In Jericho had hij een prachtig circus gemaakt om de mensen te vermaken. Het Herodion had hij gemaakt. Op Massada had hij zijn paleizen gemaakt. Ik weet niet of u wel eens op Massada geweest bent, dan kun je de paleizen van Herodes zien. Hij had allerlei buitenverblijven. Maar het belangrijkste voor de Joden was, hij had die armzalige tempel die Ezra en Nehemia in die tijd gebouwd had, had hij prachtig uitgebouwd. Hij had een prachtige, schitterende tempel in Jeruzalem gebouwd. En de Joden die waren hem heel veel dank verschuldigd. Deze Herodes heeft ons de tempel teruggegeven. Weliswaar met een aantal Romeinse symbolen in die tempel, maar goed, daar keken we dan maar doorheen. En het is dan ook niet zomaar verwonderlijk dat er heel veel Joden waren die Herodes wel mochten. En die zich Herodianen noemden. En als het ware een soort verbond gesloten hadden met Herodes. Waar doet ons dat aan denken? Een vijand? Iemand die volkomen tegen Christus is? En Johannes de Doper laat doden? Zich manifesteert in de tempel? Een vriend van het Joodse volk wordt? Doet ons dat niet een beetje denken aan iemand in de eindtijd? Helemaal als je gaat ontdekken hoe deze Herodes aan het einde van zijn leven gekomen is. Moeten we maar eens kijken in Handelingen hoofdstuk 12. Handelingen hoofdstuk 12, daar hebben we deze Herodes. Handelingen 12, vers 21. En op een bepaalde dag hield Herodes in een koninklijk kleed op de troon gezeten een rede tot hen en het volk juichte hem toe. De stem van een god en niet van een mens. En terstond sloeg hem een engel des Heren, omdat hij God de eer niet gaf en hij werd door de wormen gegeten en blies de adem uit. Wonderlijk, hè? De antichrist. Ik weet niet waar die troon stond. Maar er staat in de Bijbel dat er eens een Herodes zal komen. Een heldenzoon. De grote machthebber van deze wereld. En hij zal zich ook op de troon zetten. En de Heer Jezus zegt, en deze troon zal op dat moment in de tempel in Jeruzalem staan. En hij zal zich laten aanbidden als de enige ware God. Ziet u wat hier in Lucas al een klein beetje duidelijk wordt? Lucas, die laatste schaduw, die werpt zijn schaduw als het ware heel ver vooruit al naar de tijd waarin wij vandaag leven. Wij leven vandaag in een tijd waarvan Johannes zegt, de geest van de antichrist, de geest van Herodes, de geest van deze heldenzoon, de geest van deze Herodes die straks de oorlog aan zal binden met alles wat christelijk is, is nu al aanwezig in deze wereld. De antichrist is er nog niet, maar wel de geest van de antichrist. En alles in deze tijd wordt voorbereid. Dat is de geest van de antichrist. De geest van de antichrist bereidt deze wereld, deze maatschappij voor op de komst van de antichrist. Net zoals dat de geest van God ons voorbereidt op de komst van Jezus. Doet de geest van de antichrist precies hetzelfde, maar dan voor de antichrist. Als u alleen maar naar de laatste ontwikkelingen kijkt, dat Hugo de Jonge, of Mark Rutte op de vraag die gesteld werd van, moet het een verplichting worden, het vaccin tegen COVID-19? Dat ze alle twee zo duidelijk zeiden, oh nee, dat mag nooit een verplichting worden. Nooit. En toen de dag erop een Australische luchtvaartmaatschappij bekend maakte van, er mogen alleen mensen bij ons in het vliegtuig die gevaccineerd zijn. Toen zei Hugo de Jong of Mark Rutte al van, nou, we moeten hier nog wel even met elkaar over nadenken. En nu gaat de regering er eigenlijk al van uit van, we kunnen niet zonder verplichting. Het zal wel moeten. Er zijn al landen in Europa waarin je alleen verplicht moet worden, alleen met een vaccinatie, bijvoorbeeld met het openbaar vervoer mee mag. Of in een winkelcentrum mag komen. De tijd dat iedereen hier in deze wereld een soort digitaal paspoort bij zich moet hebben, waarmee je aan kunt tonen dat je coronavrij bent en gevaccineerd bent tegen corona, weet je, die tijd is heel dichtbij gekomen. Dat is niet om bangmakerij, maar het gaat wel gebeuren. Het hoofd van Europa die gaat over de communicatie binnen de Europese Unie. Dat is een Tsjechische vrouw. Vorige week voor het nieuws zei zij, vanuit de Europese Unie gaan we alle berichten die via internet verspreid worden censureren. Alles wat tegen vaccinatieplicht is, wordt verwijderd. En alles, heb je in Amerika ook al een klein beetje, heel veel tweets en twitters en ik weet niet wat allemaal, van Donald Trump, worden allemaal weggehaald. Er komt op een gegeven moment een censuurorganisatie die precies kan aangeven wat wel op internet mag en wat niet op internet mag. Daar kun je op wachten. Een soort totaalcontrole. Mensen, dit is de tijd van Herodes. Dit is de tijd van de heldenzoon. Dit is de tijd waarin het christendom onder vuur komt te staan. En de overheid gaat bepalen wat wij als christenen dan mogen doen of niet mogen doen. Het is nog nooit gebeurd. Dit is heel uniek. En daarom is het belangrijk, broeders en zusters, dat wij weten dat Lucas begint om ons wakker te maken, om te weten in welke tijd we terechtgekomen zijn. En God is niet afwezig, hè? Echt niet. Hij heeft alles onder controle. En in de reden van de laatste dingen zegt hij Jezus, en deze dingen moeten gebeuren. Het is wat, hè? Deze dingen moeten gebeuren. Maar als ze gebeuren, kijk dan alsjeblieft omhoog. Want dan is mijn komst nabij. Zacharias en Elisabeth. Zo onberispelijk hebben ze geleefd. Zo rechtvaardig waren ze. En toch waren ze kinderloos. Toch was Elisabeth onvruchtbaar. Denk je van, dat is toch wel een beetje oneerlijk, hè? Dat is toch niet eerlijk, Heere God? Dat het zo moet. Weet je, wij denken heel vaak van, als wij dat doen wat God van ons vraagt, zal God ons geven wat wij nodig hebben. Voor wat hoort wat. Zo gaan we vaak met God om. Dan heb je te maken met het zogenaamde welvaartsevangelie, het succesevangelie, wat ook misschien in Veenendaal nog wel eens vaak verkondigd wordt. Maar weet je, dat is niet de Bijbelse boodschap. De Heer Jezus heeft juist gezegd, in de wereld zul je verdrukking lijden. Maar houd goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Weet je, het is niet vanzelfsprekend zoals 1 en 1, 2 is, van als wij God gehoorzamen, dan geeft God ons alles wat we nodig hebben. Nee, echt niet. Denk eens aan onze broeders en zussen die zwaar vervolgd worden omdat ze de Heer trouw blijven. Die misschien hun familie nooit meer terugvinden of die misschien in een dodencel terechtgekomen zijn en waarschijnlijk binnenkort gedood zullen moeten worden in Eritrea of in Saoedi-Arabië of in Iran of in Noord-Korea. Dan denken we, dat is niet helemaal eerlijk, toch? Nee, menselijk gesproken niet. Maar het is wel zo, in de wereld lijden we verdrukking. En misschien moeten we daar ons wat meer bewust worden in deze tijd. Dat de gemeente van Jezus Christus vlak voor de komst van Jezus ook dat donkere mee zal maken. Ook die inleiding meemaakt voor de komst van de antichrist. We weten uit de Bijbel, als de antichrist komt, dan zijn we er niet meer. Dan heeft de Heer zijn gemeente tot zich genomen. Want de antichrist kan zich alleen openbaren in deze wereld als de gemeente er niet meer is en de Heilige Geest ook niet meer hier is. Ik zeg altijd, er staat in 2 Thessalonicenzen 2 dat degene die hem weerhoudt, die moet eerst verwijderd zijn. Er is in deze hele wereld geen enkele kracht die sterker is dan de kracht van Satan. Dat kan de regering niet doen. Dat kan de Europese Unie niet doen. Dat kan niemand doen, behalve de gemeente van Jezus Christus. En de Heilige Geest die daarin woont. Dat is de enige kracht die het werken van Satan tegen kan houden. Maar als de gemeente van Jezus Christus weggenomen is, de christenpolitici in Den Haag niet meer actief zullen deelnemen aan de politiek, ja mensen, dan heeft de antichrist alle ruimte. Ik zeg altijd, als het zout der aarde weggenomen is, dan komt het verderf. Als het licht der wereld weggenomen is, dan komt de duisternis. En dat zien we in de Bijbel heel duidelijk terugkomen. En we weten dat we in een tijd leven waarin de antichrist zich steeds meer gaat openbaren. Nee, het is niet vanzelfsprekend als we de Heer trouw zijn dat we alles krijgen wat ons hartje begeert. Maar hij geeft wel altijd de kracht. De kracht, de innerlijke kracht en de vreugde en de blijdschap om vol te houden. In de moeilijkste beproevingen in je leven. Hij is erbij. Zacharias doet dienst in de tempel. Hij hoort bij de 8e afdeling. Er waren 24 afdelingen. 24 priesterafdelingen die om de beurt hun dienst vervulden in de tempel. 24 keer 15 dagen lang kom je precies op 360 dagen. Dat is het Israëlisch jaar, 360 dagen. En de 8e afdeling, daar hoorde Zacharias bij. En er werd er gedobbeld, geloot. Want die afdeling, die priesters, die moesten hun priesterdienst doen in de voorhof. Ze moesten de offers aanvaarden, ze moesten de offers brengen. En de levieten die hielpen daarmee. Maar ja, er was maar één priester die het heilige binnen mocht gaan. En wat stond er dan in het heilige? U weet het allemaal wel, hè? Het brandofferaltaar, het wasvat, dat stond in de voorhof. Maar dan kwam je het huis van God zelf binnen, de tempel. Het heilige. En daar stond links de menorah, de kandelaar, die moest verzorgd worden. Die moest blijven branden. Rechts de toonbroden. Het brood moest verzorgd worden. En als je nou helemaal doorliep naar achteren, tegen het voorhangsel aan, daar stond het gouden reukofferaltaar. Nou, dat was natuurlijk wel een eer, hè? Daar moest om gedobbeld worden. En Zacharias die mocht dit keer 's morgens vroeg om 9 uur, 's middags om 3 uur het reukofferaltaar aansteken. En reukwerk brengen voor God. Dat reukwerk, dat is een beeld van het gebed wat opstijgt voor de Heer. En dan was er om 12 uur midden op de dag ook nog een keer een gebedsuur. Maar dan werd het reukwerk niet in de tempel gebracht. Er waren 3 gebedsmomenten, waarvan het eerste gebedsmoment om 9 uur 's morgens en het laatste gebedsmoment om 3 uur 's middags, dan werd het reukwerk omhoog gebracht. Eigenlijk komen we hier toch wel bij een heel belangrijk onderwerp. Want weet je, Daniël boog zich ook 3 keer op een dag voor Gods aangezicht, hè? Hij had dat gebedsritme ook meegenomen in ballingschap. Hij was er zo trouw in. En dan is het heel wonderlijk dat tijdens deze gebedsmomenten soms hele grote, belangrijke dingen gebeurden. Ik noem maar bijvoorbeeld als 's morgens om 9 uur dat reukwerk gebracht werd, dat eerste gebedsmoment. Op dat moment was het ook dat Gods geest uitgestort werd in Jeruzalem. Want Peter zegt, het is nog maar het negende uur. Het is nog maar 9 uur 's morgens en die mensen zijn helemaal niet dronken. Of het laatste gebedsmoment om 3 uur 's middags. Moet je nagaan, dan staat die priester, die brengt dat reuk werk. Ik weet niet welke afdeling er toen aan de beurt was, hoor. En dan staat die priester met zijn neus bijna tegen het voorhangsel. En wat gebeurde er toen Jezus aan het kruis riep? Omstreeks dat uur, 3 uur 's middags, scheurde het voorhangsel van boven hem. Wat zal die priester geschrokken zijn, hè? En dat was niet zomaar een gordijntje, hoor, dat voorhangsel. Wij denken heel vaak, nou, een of ander gordijntje. Nou, dit is een vouwwand. Dit is al wel wat erg, wat moeilijker. Maar de Joden, die zeggen, dat voorhangsel was 4 vinger dik. Dat was echt een soort dikke mat die daar hing. Nou, ga dat maar eens eventjes van boven naar beneden in 2 stukken scheuren. En toch gebeurt het. Op dat moment dat het Joodse volk aan het bidden was. En om 12 uur, midden op de dag, toen was Petrus in Joppe. Kent u dat? Dat gebedsuur? Midden op de dag. En toen gaf God hem dat visioen van die dieren in die lakens. Waarin God hem duidelijk maakte dat hij de gemeente gaat bouwen uit alle volken, uit alle naties. Weet je, tijdens bidden gebeurt veel meer dan dat u denkt. En ook voor Zacharias en Elisabeth. Want ineens verschijnt deze engel daar, dus tussen het reukofferaltaar, aan de rechterkant staat er, en dus de toonbroden. Misschien heeft u wel vlak bij die toonbroden gestaan, die engel. Ineens was die engel daar. Weet je, hemel en aarde zijn voor God maar heel dicht bij elkaar, hoor. En deze engel, die stond misschien bij die toonbroden zo van, die toonbroden? Weet je, straks komt, vanmorgen heb ik erover gesproken in Doorn, straks komt het levende brood dat uit de hemel komt. En toen zei deze engel tegen Gabriel, tegen Zacharias, uw gebed is verhoord. Kunt u zich voorstellen dat deze Zacharias, een oud man zoals hij was, op een gegeven moment tegen die engel dacht van, pardon, welk gebed, wat ik nu doe? Of waar heeft u het eigenlijk over? Ik denk dat Zacharias al zo oud geworden was dat hij niet meer bad voor een kind. Zijn vrouw was oud geworden, kon ook geen kinderen meer krijgen. Nou ja, dan ga je op een gegeven moment je verstand gebruiken en zeggen, oké, dan moeten we ons erbij neerleggen. En na al die jaren zegt God tegen Zacharias, je gebed is verhoord. Misschien zijn we al lang vergeten dat we voor iets gebeden hebben. En het kan best gebeuren dat God soms gebeden zelfs gaat verhoren die wij hier op aarde gebeden hebben, als wij hier niet eens meer zijn. Gebed vliegt niet zomaar als vogeltjes weg, hoor. Er staat zelfs in de Bijbel dat hij de gebeden bewaart in schalen vol reukwerk. Uw gebed is verhoord. Zacharias, je zult een zoon krijgen. Elisabeth zal een kind krijgen. En die zoon, die past in mijn plan. Niet in jouw plan, Zacharias. Die past in mijn plan. Want hij zal groot zijn voor de Heer. Hij zal het hart van de vader terugbrengen tot het hart van de kinderen. Hij zal de weg bereiden. Dit is mijn plan. Weet je, als God een gebed verhoort. En ik denk dat het altijd heel belangrijk is als wij bidden, dat we zeggen, Heer, het gaat niet om mijn plannetje. Maar laat het in uw plan passen. Dat het voor u er mag zijn. Ik wil u daarin groot maken. Het is voor u. Zoals Hanna ook bad om een zoon, Samuel. Maar Heer, hij is voor u. Dat was het gebed. Zacharias weet niet goed wat hij ermee moet. En het eerste wat Zacharias zegt tegen die engel, hoe kan ik dat weten? Hoe kan ik dat weten? Want ik ben een oud man. Weet u dat dan niet? Dit kan toch niet? U heeft zich vergist. U moet bij mijn collega zijn. Ik weet wel dat de priesterdienst vervuld mag worden waarschijnlijk door mensen van 25 tot 50 jaar, staat in Leviticus. En ik ben mijn leeftijd al heel... Ik werk nog in mijn pensioenleeftijd. Dit klopt toch niet? Hij kan het niet geloven. Hij zegt hiermee eigenlijk, hoe kan ik dat weten? Zo van, geef maar een teken. Laat het maar zien, doe maar een wonder. Dan geloof ik het wel. Hoe kan ik het weten? Maria, die zegt als ze de aankondiging krijgt van de geboorte van Jezus, niet van hoe kan ik het weten? Maria zegt heel eenvoudig, hoe kan dat? Hoe kan dat geschieden? Ik heb geen omgang met een man. En dan zegt de Heer, Gods geest zal u overschaduwen. Maar Zacharias zegt, hoe kan ik het weten? Geef een teken. Weet je, er zijn vandaag aan de dag heel veel christenen die alleen geloven als ze tekenen zien. Als ze wonderen zien. Weet je wat er dan gaat gebeuren? Als je God niet gelooft, gewoon puur op zijn woord, dan ga je net zo zwijgen als Zacharias. Zacharias moet zwijgen. En hier zien we dat de oud-testamentische priester, het Oude Testament, moet gaan zwijgen voor de stem van het Nieuwe Testament. Gij zult zwijgen. Als wij God niet geloven op zijn woord en altijd maar zoeken naar tekenen en wonderen, en dan zullen we het pas gaan geloven, weet je wat er dan gebeurt? Dan verdwijnt je getuigenis. Dan ga je zwijgen. Dan word je doof, stom. Dat willen we toch niet? We willen toch gewoon, als God ons iets zegt, als God het belooft, dat we niet zeggen tegen God, bewijs het dus, maar dat we het geloven. Ik vind het zo mooi dat antwoord van Gabriel. Weet je wat Gabriel zegt? Zacharias zegt, want ik ben een oud man. En Gabriel zegt, maar ik ben Gabriel. Ik ben Gabriel, hij zegt het zo mooi hier in vers 19. De engel antwoordde en zei, ik ben Gabriel die voor Gods aangezicht sta en ik ben uitgezonden om jou deze blijde boodschap te vertellen. Gabriel betekent letterlijk de man Gods. Ik ben de man, jij bent een oud man, ik ben de man Gods, door God uitgezonden. En wat denkt u, hoe oud was Gabriel? Weet u dat de naam Gabriel je ook, dat je deze naam ook tegenkomt in het boek Daniel? Dat Gabriel ook aan Daniel verschenen is. En hoeveel jaar is dat geleden? Dat is al ruim 550 jaar voor deze geschiedenis. Nou, jij zegt dat je een oud man bent, maar ik ben Gabriel hoor, ik ben nog veel ouder. Ik ben niet gek hoor. Ik ben de man Gods. Ik ben gekomen om je deze blijde boodschap te vertellen, maar je zult zwijgen. En weet je, dan gebeurt er iets wat heel profetisch is. Want het volk van Israël staat buiten te wachten op de komst van de priester. De Heer Jezus is als priester het heilige ingegaan en het volk van God, Israël, staat nog steeds buiten te wachten. Toen kwam de priester naar buiten voor het volk en de priester die zweeg. En God zei tegen Johannes, je zult pas weer kunnen spreken als al die dingen die ik jou verteld heb in vervulling zullen gaan. En weet je, de dag waarop God zijn belofte in vervulling laat gaan, ten aanzien van Israël, zijn heel dichtbij. En dan gaat het volk van Israël als priesters, als koningen, gaan ze spreken. Dan is het volk niet meer doofstom, maar dan zullen hun harten, hun monden gevuld worden met het woord van God. En dan zullen ze de hele wereld bereiken met het evangelie. Wat een geweldige boodschap. Zacharias, die gaat weer naar huis. Elisabeth, we kennen de geschiedenis, wordt zwanger. En wat doet Elisabeth dan? We lezen van Elisabeth, ze was onvruchtbaar. Ze werd met een nek aangekeken. Ze dachten allemaal, nou die Elisabeth die zal vast wel wat op de kerfstok hebben. En als zij het niet gedaan heeft, dan haar ouders wel. God die straft haar. Vreselijk, als je zo moet leven en zo als het ware buitengestoten wordt. En dan wordt Elisabeth zwanger. Op Gods tijd. Het was Gods plan. Op zijn wijze. En zien we dat Elisabeth gelijk naar buiten gaat. Kijk eens even! Nee. We lezen dat Elisabeth zich verborg. In alle stilte. Elisabeth wordt vruchtbaar. En God gebruikt Elisabeth op zo'n wonderlijke manier. Ze looft God. Zacharias, zijn mond wordt weer geopend en hij looft God. Maar het begint allemaal in de verborgenheid. In de stilte. Weet je, er zijn zoveel mensen die altijd maar de openbaarheid opzoeken en vertellen, dat heeft God gedaan en dat heeft God gedaan. Als je vrucht wil dragen voor hem. Vrucht, als je naar de natuur kijkt, vrucht ontwikkelt zich altijd in stilte en vaak ook in het verborgene. Zo wil God ons gebruiken. Net zoals een Elisabeth. Net zoals een Zacharias. In een tijd die zo actueel is. Waarin we meer dan ooit de Heer Jezus kunnen verwachten. Amen. Zullen we samen de Heer danken. Vader in de hemel, dank u wel voor deze avond. Dank u wel dat we vanavond naar uw woord mochten luisteren. Dank u wel voor dat profetisch woord. Dat u na 400 jaar zwijgen opnieuw begon. Zowel bij uw volk Israël, als bij Zacharias en Elisabeth. Maar ook nu, na 2000 jaar. Heer, het lijkt net of we te maken hebben met deze Herodes. Heer, de antichrist die heel dichtbij is. Maar dan weten we, Heer Jezus, als de antichrist heel dichtbij is, dan bent u nog een stukje dichterbij. Dan komt u ons verlossen uit deze wereld. Laat het zo zijn, Heer, dat zoals we hier vanavond bij elkaar zitten in deze prachtige kerk, dat we allemaal mogen weten dat we gered zijn door het kostbare en dierbare bloed van de Heer Jezus. De Jezus die gekomen is om als heiland de zonde van de mensheid in zijn lichaam op het hout te brengen. En over voor onze zonde de straf te ondergaan die wij verdiend hadden. Dank u wel, Heer Jezus, dat u het Lam van God bent, dat de zonde de wereld weggenomen heeft. En dat u opgestaan bent, dat u leeft en dat we u terug mogen verwachten, meer dan ooit. Laat het zo zijn, Heer Jezus, dat als u uw gemeente tot u neemt, dat er niemand van ons hier achter zal blijven, maar dat we u tegemoet mogen gaan in heerlijkheid. Niet omdat wij zo goed zijn, maar omdat u zo goed was en dat u uw leven gegeven hebt. Als losprijs, verlossing voor ons allemaal. Dank u wel daarvoor. Dat u straks met ons meegaat naar huis. Ons een hele goede, gezegende adventstijd geven. Misschien ook in het verborgene. Misschien ook in de stilte. Prachtige tijd van Elisabeth als voorbereiding op de komst van Jezus. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan samen lied zingen. Lied 595a. Op u, mijn heiland, blijf ik hopen. alle twee de coupletten. Zullen we heen gaan onder zijn zegen en misschien kunnen we erbij gaan staan als we de zegenbeden uitspreken. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de troostvolle, krachtige gemeenschap van de Heilige Geest, zijn en blijven met ons allen, tot het moment waarop de Heer Jezus zal komen en we voor altijd bij Hem mogen zijn. Maranatha, Jezus, kom spoedig weer. Halleluja. Amen. Amen. We kunnen met elkaar staande nog dat slotlied zingen. Vol verwachting blijf ik uitzien. 769 als slotlied en ik wil graag nog meedelen. Denk aan de collectebus bij de uitgang en de zusters met de hesjes, die zullen u een beetje begeleiden naar huis. Allemaal Gods zegen en een hele goede adventstijd toegewenst en straks allemaal wel thuis. Doe voorzichtig.
Schouwen mag en mijn oor zijn stem zal horen op die grote blijde dag. Welk een uitzicht, bruidsgemeente, eeuwig hem ten eigendom. Maar aan het blijf ons wachtwoord, amen, ja, Heer Jezus, kom. Tekenen onze dagen, zeggen mij de komst genaakt. Van de bruigom die zijn liefste tot zich roept en haar volmaakt. O, hoe blijde zal ik wezen op te trekken met die stoet. Juichend met ontelbare zalgen onze bruigom tegemoet. Welke uitzicht, bruidsgemeente, eeuwig hem ten eigendom. Maar aan het blijf ons wachtwoord, amen, ja, Heer Jezus, kom. O, soms voel een sterk verlangen, heimwee in mijn hart ontstaan. Vraag mij af dan, diepere heiland, zijt gij reeds op weg gegaan? Nee, het zal niet lang meer duren, hij verlangt nog meer dan mij. Maar aan het blijf ons wachtwoord, voor een elk, maar ook voor mij. Welke uitzicht, bruidsgemeente, eeuwig.